Waar ben je, Adam, mijn zoon? Adam, waar ben je? Kom maar gewoon. Adam, waar ben je?
In de podcast Adam, waar ben je? Zet Monsieur Mutsaerts het katholieke geloof in begrijpelijke taal uiteen en legt uit waarom het vooral in onze tijd relevant is. God reikt ons de hand en vraagt ook ons, net als een Adam, nadat deze zich van God had losgemaakt, waar ben je? Wat moet je nou zonder mij? Ik wil jouw geluk. Ik heb de routekaart voor jouw leven. De podcast laat zien dat het geloof je helpt het doel van een mensenleven te achterhalen en hoe je dat doel kunt bereiken.
Adam, waar ben je? Kom maar gewoon. Adam, waar ben je? Ik mis je zo. Adam, waar ben je? Adam, mijn zoon.
Vrienden, welkom bij alweer aflevering 5 van Adam, waar ben je? Ik ga toch even terug naar, even back to basics. Terug naar het begin. Want als je het fundament niet goed voor ogen hebt, dan wil het later wel eens ontsporen. De Rotterdamse Marathon. Daar zijn heel wat mensen die zich daar voor opgeven. Wat te doen? Trainen uiteraard, dat begrijpen we. En niet 3 weken van tevoren, dat lukt niet. Minstens een half jaar, misschien nog wel langer. Je moet je eetpatroon aanpassen. Je moet er van alles voor over hebben, gedurende lange tijd. Uiteindelijk word je er ook fitter van. Je verbetert elke week. En dan op de dag van de marathon, je kunt het aan. Hoe is het met mensen die geïnteresseerd zijn in het geloof en ja, tot geloof willen komen? Hoe gaat dat? Voordat je gedoopt wordt, daar wordt ook een hele tijd gevraagd om je te verdiepen in het geloof. Dat kan niet een paar weken. Dat kan trouwens ook niet zomaar een jaar. Ja, dat kan wel. Maar ook daarna moet je daarmee bezig blijven, hè? Het kan niet zonder inspanning, net zoals die marathon. Dat kan echt niet. Kijk, je kunt kiezen of je wel of geen marathon loopt. Dat moet je zelf weten. Je zegt ja of je denkt ik zie wel of nee, prima. Als het gaat om God, is dat een kwestie van kiezen? We hebben in de Bijbel, lezen we als Jozua het beloofde land binnentrekt, Oude Testament. Hij zegt, je moet een keuze maken, voor of tegen God. Ik kies voor, maar jullie zeggen het maar. En Jezus zegt eigenlijk hetzelfde. Als een aantal mensen niet meer aan kunnen horen wat hij zegt of wat hij eist, dan zegt hij tegen zijn leerlingen, wilt ook gij soms heen gaan? Kies maar. Geen keuze maken, dat gaat niet. Als iemand u aanbiedt, wilt u een appel of een peer en u maakt geen keuze, krijgt u geen van beide. Maar er gaat natuurlijk iets aan van eraf. Hoe kan ik nou een keuze maken? Hoe moet ik nou weten of God wel bestaat? En daarvoor hebben we een mooi verhaal van Blaise Pascal. Fantastisch man. Heeft maar kort geleefd. Een enorm geleerd man. De man ook van de uitvinding van de kansberekening. Hij heeft een prachtig verhaal geschreven. En we zijn dat gaan noemen de weddenschap van Pascal. Waar gaat het over? Pascal die woont in een klooster. En op een gegeven moment, op een dag, wordt er geklopt aan de poort van het klooster. En voor de poort staat een ridder die graag naar binnen wil. Hij wil Blaise Pascal spreken. En de ridder verwacht van Pascal een duidelijk antwoord op zijn prangende vraag: bestaat God, ja of nee? En Pascal die antwoordt: de kans is ongeveer 50-50. Waarom wil je het eigenlijk weten, vraagt Pascal. Nou, zegt die ridder heel eerlijk, wij ridders, wij leiden een vrij wild leven met vrouwen en drank en vechten en zo. Maar telkens knaagt er iets, bestaat God? Kijk, als hij niet bestaat, nou ja, dan ga ik gewoon rustig door met dit ruige leven. Wat kan mij het schelen? Maar als God wel bestaat, en het klopt allemaal wat die Bijbel over hem zegt, dan is er ook leven na de dood en dan bestaat er ook een hemel en een hel. En ik vrees dat het dan wel eens slecht met mij kan aflopen. En dat risico wil ik niet lopen. Daar duurt de eeuwigheid mij te lang voor. Daarom wil ik het nu weten. Bestaat God, ja of nee? Als iemand mij kan garanderen dat God echt bestaat, ga ik mijn leven drastisch veranderen. Pascal die hoort dat zo aan en zegt, weet u eigenlijk, ik heb een leven geleid dat veel op dat van jou lijkt. Ik was weliswaar geen vechter, maar voordat ik naar het klooster ging, was ik een gokker. En daar ben ik nu niet echt trots op, maar het heeft mij wel gemakkelijker gemaakt om te geloven. Op een gegeven moment besefte ik dat ik op God moest gokken. Alles op God inzetten, net als bij roulette alles op één nummer zetten. En die ridder vindt dat maar raar. Wie praat er nou zo over God en over het geloof? Dit lijkt toch nergens op? We hebben het over iets wezenlijks en die man heeft het over gokken. Maar Pascal gaat verder. Kom, we sluiten samen een weddenschap af. We gaan erom wedden of God bestaat. De ridder aarzelt. Wat krijg ik als ik win? Nou, zegt Pascal, als jij wint en je zegt dat God niet bestaat, dan heb je weliswaar gelijk. Dan bestaat er inderdaad geen God. Maar ja, als er geen God bestaat, is het leven zinloos en leeg. Dus als je wint, krijg je dus eigenlijk niks. En als jij wint, vraagt de ridder. Nou, als ik win, bestaat God. En daardoor is er geluk en toekomst voor mij. En het is ook voor jou. En dan hebben we alle twee gewonnen. De ridder vindt het eigenlijk nog maar steeds niks. Het hele idee van een weddenschap vindt hij onfatsoenlijk. Zo ga je toch niet met God om? Een weddenschap, zegt de ridder. Wat is trouwens de inzet daarvan? Want ja, met een weddenschap, je moet iets inzetten. Ja, dat is het belangrijkste punt, zegt Pascal. Je hele levensstijl. Pak je Bijbel, lees maar eens wat Jezus doet en doe vervolgens hetzelfde. Je rijkdom delen met de armen, niet op je strepen staan, als iemand je slaat niet terugslaan, je vijanden alle goeds toewensen, niet uit zijn op revanche, niet stelen, niet doden, vergevingsgezind zijn. Dat is nogal wat, zegt de ridder, maar ik weet toch helemaal niet of het waar is wat in die Bijbel staat en ik weet ook niet of God bestaat, of Jezus zijn zoon is, of ik inderdaad echt gelukkig word als ik doe wat Jezus van mij vraagt. Waarom zou ik me zo inzetten als ik dat niet eens weet? Ja, zegt Pascal, maar wil je het ook echt weten? Je weet niet of God bestaat, maar je kunt erachter komen. Jezus heeft gezegd dat iedereen die naar hem luistert en er ook naar leeft, die snel zal ontdekken dat het woorden van waarheid zijn. Leef erna en ervaar dat het waar is. Dat is de enige manier om het te ontdekken. Trouwens, zou je veel verliezen, vraagt Pascal, als je je levenswijze zou moeten opgeven. Een levenswijze waar je kennelijk zo toch al je twijfels over hebt, anders kwam je niet naar mij toe. En door die weddenschap aan te gaan, zou je, zelfs als er geen God zou bestaan, in het ergste geval toegewijd, liefdevol, betrouwbaar, dankbaar, vergevingsgezind, eerlijk en een goede vriend worden. Dat lijkt me niet zo'n beroerde ruil. En je hoeft ook niet alles in één keer perfect te doen. Maar maak gewoon een begin. En ik beloof je, je zult God ervaren in de mate dat je hem de ruimte geeft. Al dus het prachtige verhaal van Blaise Pascal. Uiteindelijk, we hebben ons verstand. We kunnen redeneren. Daar kom je al een heel eind mee als het gaat om het geloof. We hebben argumenten, historische argumenten. Kijk naar wat er gebeurd is en wanneer het gebeurd is. Dat kun je nagaan. Je kunt het op een landkaart aanwijzen waar het gebeurd is. Je kunt het op een tijdsvak plaatsen. En je kunt het in de omgeving plaatsen. En die betrouwbaarheid, zoals het opgetekend is door de evangelisten, gaat dat na zoals je andere verhalen uit die tijd nagaat op de betrouwbaarheid. Maar uiteindelijk is er altijd een geloofssprong nodig. En er is maar één manier waarop je werkelijk kunt weten dat God bestaat. Doe maar wat Jezus van je vraagt. alle heiligen die dat gedaan hebben, en daarom zijn het heiligen overigens, die hebben dat ondervonden. En niemand is ooit teleurgesteld geweest. Moeder Teresa is zo'n heilige. En die heeft eens een keer een mooie vergelijking gemaakt. Oh, een stroomdraad. En ze zegt, als er geen stroom op staat, nou ja, dan brandt de lamp gewoon niet aan het einde van de stroomdraad. En hoe ziet ze de vergelijking? Nou, die stroomdraad, dat bent u, luisteraar, dat ben ik. De stroom, en dat is God. En de vraag is, ben je bereid om de knop om te zetten en de stroom door te laten om het licht van de wereld, hè, Jezus, om die te laten schijnen? Of om dat te weigeren en duisternis te verspreiden, zo zegt moeder Teresa. Als je de Bijbel hebt gelezen, als je de catechismus kent, kun je dan de pastoor bellen van ik kan gedoopt worden, het vorms ontvangen en de communie. Zo simpel is het niet natuurlijk. Het is al heel wat als je de Bijbel leest en de catechismus kent, maar het is zoiets als een trainer bellen en zeggen, ik weet alles van een marathon, ik heb er alles over gelezen en bekeken, of van voetbal, ik weet alles van techniek, tactiek. Kortom, schrijf mij maar in voor de marathon, stel mij maar op bij je voetbalteam. Een trainer zal vragen, ja, maar hoe vaak heb je getraind? Welke ervaring heb je allemaal? Als je antwoord zegt, is nou eigenlijk niks. Hij zal je niet inschrijven. En in die voetbaltrainer zal je niet opstellen. Maak een begin. Ga loopschoenen kopen. Ga vroeg opstaan. Pas je eetpatroon aan. En maak loopschema's. En zo is het ook met ons geloof. Heb je de knop omgezet zodat stroom kan vloeien? Dat wil zeggen, heb je contact met God? Of denk je dat dat niet mogelijk is? Of voel je je misschien meer als een dode stroomkabel? Wil je echt kanaal zijn waar Gods liefde doorheen kan stromen? Er valt één ding te doen. Ga aan de slag. God heeft ons niet gemaakt om gelovige bankhangers te zijn. Die alleen maar op een telefoontje zitten of met Facebook of computerspelletjes zitten te doen. Wat dan wel? God wil dat we aan de gang gaan, dat we sterk zijn, dat we trots zijn, vrij, niet verslaafd, liefdevol, lichtgevend, attent, strijdend voor het goede, vechtend tegen het kwaad, tegen het gefluister van Satan, zoals moeder Therese dat noemt. En dat vergt een flink trainingsschema. En dan ben je klaar om te beginnen met je weg naar Christus, naar de kerk van Christus, met je weg naar het doopsel, communievormsel. En als je de weg al hebt ingezet, dat trainingsschema mag je niet veronachtzamen, want je moet aan de gang blijven. Misschien wat simpele tips. Als je de Bijbel wilt lezen, ja, ga niet gewoon beginnen met bladzijde 1, want je wordt al vrij moedeloos. Neem een met wat goede aanwijzingen. De UCAT mag ik aanbevelen, de UCAT-Bijbel. Wilt u de catechismus daar wegwijs in raken? Je kunt met het dikke boek beginnen. Begin met de UCAT-catechismus. Is dat nodig dat je die kennis hebt? Ja, je moet weten wat je gelooft. En eigenlijk met dezelfde precisie als nou, een chirurg dat te werk gaat. Of als een IT-specialist op de vierkante millimeter te werk gaat. Het is een beetje als een muntje op zijn kant. Het hoeft maar een klein beetje over te hellen en het valt helemaal om. Je moet weten waar het om gaat. En dat met precisie eigenlijk. En ondertussen, als je wilt vorderen in het geloof, blijf dicht bij God. Elke zondag, zonder uitzondering, ga naar de kerk. Ook al voel je er niks bij, ook al, ik weet niet wat, is er een preek waar je niks van verstaat of een rammelend koor, ga naar de Eucharistie. We hebben ongelooflijk veel heiligen met allemaal totaal uiteenlopend. Eén ding hebben ze allemaal gemeen, die ongelooflijke waarde aan de mis. Zonder uitzondering. Wil je warmte voelen, dan moet je dicht bij een warmtebron zijn. Wil je nat worden, ja, dan moet je in de regen gaan lopen of in het zwembad springen. Wil je dichter bij God komen, ga naar hem toe. Hij is aanwezig in de Eucharistie. En daarnaast praat met hem dagelijks, dat noemen we bidden. En dat kan een Onze Vader zijn, een Wees gegroet, de bekende gebeden, of een psalm, of een eigen gebed. Of soms maak het gewoon stil en komt het vanzelf soms. En ten derde, luister naar zijn woord, de Bijbel. En ik zou zeggen, begin met het Nieuwe Testament. Even een pauze, een stukje muziek.
Als je de gave kende van God, had je mij zeker om drinken gevraagd. Ik ben je God, heb je gemaakt, kom nu en rust aan mijn hart.
Als je de gave kende van God, had je mij zeker om drinken gevraagd. Ik ben je God, heb je gemaakt, kom nu en rust aan mijn hart.
Ik ben je schepper en God en ik heb je gevormd in de schoot van je moeder. Ik gaf mijn leven voor jou, wees niet bang, want ik heb je verlost van de dood.
We gaan verder. Er zijn mensen die zeggen, ja, God bestaat hier wel. Je hebt mensen die zeggen, God is een uitvinding van de mensen. We hebben hem zelf uitgevonden, zodat alles maar niet zinloos en hopeloos hoeft te zijn. Wat voor mensen zijn dat? Je hebt erbij, die menen dat gewoon eerlijk. C.S. Lewis voor zijn bekering, die kon het gewoon niet geloven. Heel oprecht, was ik niet anti-geloof of wat dan ook, kon het gewoon niet geloven. Je hebt ook, die zijn heel agressief, antichristelijk. Waarom, weet ik nooit, maar die zijn er ook. Een aantal jaar geleden hadden ze zelfs zo'n gezelschap reclame aan laten brengen op stadsbussen. En daar stond op, in grote letters, waarschijnlijk bestaat God niet, dus geniet van het leven. Dat is een merkwaardige zin. Waarschijnlijk bestaat God niet, maar met andere woorden, ze zijn er niet echt van overtuigd. En geniet van het leven, hoezo? Bestaat er dan ineens geen ellende als God niet bestaat? Is er dan geen ziekte of overstromingen of noem maar op? En bovendien, als God niet bestaat, kun je zelf bepalen wat goed en kwaad is? Wat voor jou goed is, hoeft het voor een ander niet te zijn? Of bestaat dat helemaal niet? Er geldt alleen maar de wet van die jungle, hè? De sterkste die zal overleven, eten of gegeten worden. Maar wat als je welwillend bent en je kunt gewoon God niet vinden? Dat kan, hè? Zeker in onze tijd, in onze toch seculariseerde tijd. Wat als je welwillend bent, maar God gewoon niet kunt vinden? Hij is nergens te vinden. Laten we dan om te beginnen een beroep doen. Ja, doe dat op onze hersens, op logica. Wat zegt de logica? Alles heeft een oorzaak. Alles heeft een reden dat het bestaat. Ik besta omdat ik ouders had en die hadden weer ouders. Een appel bestaat omdat er een boom bestond wat die aan zat. En die boom is er omdat er ooit een zaadje is gezaaid. En dat kan groeien omdat er genoeg, omdat er aarde is wat vruchtbaar is. En de zon schijnt en het af en toe regent. Alles heeft een oorzaak. Rotskusten, waarom bestaan die? De cliffs of Dover. Nou, er waren bewegingen van aardoppervlaktes heel lang geleden. Alles wat we zien is door iets veroorzaakt. Dat geldt dus ook voor het universum. Niets kan bestaan zonder oorzaak, zegt de logica. En die oorzaak moet natuurlijk iets anders zijn, iets totaal anders dan het universum zelf, maar iets van daarbuiten. En dat noemen we God. Hij is de veroorzaker, de schepper, als je het zo wilt noemen. Probeer eens voor te stellen dat er niets is. Dat gaat niet. Ook geen duisternis of leegte, dat er niets is. Of probeer eens te bedenken, het universum, dat het eindig is. Ja, waar het ophoudt, wat is er dan daarbuiten? Of probeer voor te stellen dat het oneindig is. Daar kunnen we ons ook niks bij voorstellen. Een derde mogelijkheid, dat kunnen we ook niet bedenken. Leibniz, een filosoof, die zei, uiteindelijk is alles terug te voeren op één vraag. Waarom bestaat er überhaupt iets en is er niet niets? En dat is een vraag. Waarom bestaat er überhaupt iets en niet niets? Het moet veroorzaakt zijn. Als er niks zou zijn, zegt hij, dat zou logischer zijn. Maar er is iets. Zelfs al was er alleen maar een zandkorreltje en verder niets, dan zou dat al een wonder zijn, want hoe kan dat in het bestaan gekomen zijn? Dat ene zandkorreltje zou de nietsheid al vernietigen. Er moet iemand zijn die het gewild heeft dat alles bestaat in plaats van niks. En die er zelf altijd al was. Dat is ingewikkeld, dat snap ik. Maar toch veel anders, zegt de logica, gaat het niet. En die noemen we God, de schepper. En dan niet zo van God, die knipte met zijn vingers en dat was het dan. Nee, hij blijft met alles wat bestaat begaan. Met zijn schepping, met u, met mij. Elke nanoseconde van de tijd blijft hij met ons begaan. Waren dat niet zo, dan zouden ja, zelfs alle melkwegstelsels en zonnestelsels in het nietsheid verzinken. Net zoals iemand die een knop van een filmprojector uitzet, dan is er ineens niks meer, de film is afgelopen. Het beeld is volledig weg. Maar kunnen we wel iets van God weten? Logica zegt in ieder geval dat er iets moet zijn, een oorzaak, een schepper. Logica. Dat heeft iedereen. Common sense. Gezond verstand. Common sense, zeggen ze in het Engels. Dat zijn dingen die je niet uit hoeft te leggen, die kan iedereen begrijpen. Het idee dat alles in de wereld een reden, een oorzaak heeft, maar de wereld zelf niet, ja, dat is natuurlijk totale onzin. Maar dat zegt natuurlijk nog niks over de schepper zelf, hoe hij is, hoe hij met ons omgaat. hoe is onze verhouding tot hem? Zijn we een machine zoals een robot en die is geprogrammeerd, die heeft zelf niks te willen? Of zijn we als een magneet totaal onpersoonlijk, maar dat magneet, ja, dat trekt alle ijzerdeeltjes aan? Of is het iets persoonlijks? Heeft het met liefde te maken? Is hij goed? Is hij slecht? Is hij aardig? Heeft hij belangstelling voor ons? Heeft hij geen belangstelling voor ons? Zelfs de grootste filosofen kunnen deze vragen niet beantwoorden. Zijn we dan kansloos om hem te leren kennen? Er is maar één mogelijkheid. God die met ons wil communiceren. Onze hersens zijn te klein om te bevatten. Maar als hij met ons wil communiceren op ons niveau, dan bestaat die mogelijkheid. En dat heeft hij gedaan. Dat noemen we openbaring. Hoe heeft zich aan ons geopenbaard kenbaar gemaakt? Niet door gigantische letters van vuur aan de horizon te zetten van ik besta en ik ben ook best aardig ook. Ook niet door een regelmatige nieuwsbulletin met donderen stem. Vandaag heb ik besloten dit en dat en het volgende bulletin kunt u volgende week horen. Denk eens wat openbaring zou kunnen betekenen. De Bijbel is een God die openbaart zich. Daar gaat heel de Bijbel over en uiteindelijk ook de catechismus. Dus back to basics, laten we het daar even over hebben. Hoe leer je iemand kennen? Ja, hoe leer je iemand kennen? Nou, we kunnen mensen kennen door iets op te zoeken op internet, of door Facebook, of door roddels, of door boeken die hij of zij geschreven heeft. Maar hoe kun je hem echt leren kennen? Dan moet je hem ontmoeten. Moet je met hem praten. Moet je tijd doorbrengen. En als je besloten hebt om dat te doen, dat is wat we geloof noemen. En als je er uiteindelijk op vertrouwt dat het waar is wat hij zegt, dan zeg je, ik geloof in u. Je hebt eerst te geloven, als je besloten hebt om dat te doen, met hem te praten, dan noemen we geloof faith, zeggen ze in het Engels. En dat is een ander woord dan belief, want wij zeggen in beide gevallen geloof. Maar het een is dat je besloten hebt met hem te praten en het andere is dat je erop vertrouwt dat wat hij zegt dat dat waar is. En als je dat van harte beantwoordt, dat is wat we gebed noemen. Hoe openbaart God zich? Hoe heeft hij zich geopenbaard? Hoe heeft hij zich laten kennen? Hoe heeft hij zijn hart laten zien? En dan zijn we bij de Bijbel. Dan zijn we bij de Bijbel. Heel lang hadden mensen een vaag idee over, ja, er moet iets bestaan dat de zaak veroorzaakt heeft en we weten niet hoe of wat die is. Maar misschien moeten we maar om gunstig te stemmen offers brengen. Ja, tot zelfs mensenoffers toe. Nee, zo is het niet. God heeft zichzelf bekendgemaakt aan het volk Israël. Waarom Israël? Waren die beter dan anderen? Nee, dat is het niet. Maar God heeft het nou eenmaal zo besloten. Aan Abraham, Isaac, Jacob enzovoorts. Kijk naar het Oude Testament. En kijk naar het hoogtepunt. Jezus zelf. Jezus zelf. God die mens wordt. Hoe kunnen we er op een andere manier naar kijken? Dat er een schepper moet zijn. Ik ga even terug naar Rousseau, die het bestaan van God ontkent. En wat zegt hij? De mens, er is van nature goed. Dat verhaal van de erfzonde, jeetje. De mens is van nature goed. Maar hij ziet ook wel de ellende. En hij zegt, hoe komt dat? Dat is verpest door twee dingen. Door civilisatie, beschaving en christendom. Oké. Hij zei, in gebieden waar civilisatie niet is doorgedrongen, waar christendom nog nooit verkondigd is, waar dat niet toegeslagen heeft, daar leveren wat hij dan noemde de wilde edelen, of edele wilden, het is maar hoe je het wilt noemen. En hij meende dat die mensen die dus nooit in aanraking zijn gekomen met civilisatie en christendom, dat die in harmonie zouden leven met de natuur, dat die geen geld nodig hadden, dat die allemaal aardig voor elkaar waren en onschuldig, liefdevol met elkaar omgingen, geen enkel weet hadden van zonde of criminaliteit. Leukes, die zouden onbekend zijn En het is niet nodig om over anderen te regeren of te oordelen. Nee, het is allemaal in harmonie. En iedereen is perfect gezond. En iedereen zou daar naakt rondlopen en seksueel voorkomen ongeremd zijn. Want zo is de mens van nature, heel goed. Althans de theorie van Rousseau. Paul Gauguin, een schilder, 100 jaar later, die had hetzelfde idee. En die denkt, ik ga die mensen opzoeken, die noble sauvage, de edele wilde. Hij gaat naar de Zuidzee, de Grote Zee. En wat zegt hij? Als ik daar zijn, wat zal ik daar waarschijnlijk doen? Free at last, without money worries, and I would then love, sing and die. He, eindelijk echte vrijheid, geen geld zorgen, en dan zou ik kunnen liefhebben, zingen en sterven. We hebben het over 1890. En Gauguin die ging daadwerkelijk naar de South Pacific. En in de jungle ontmoette hij daadwerkelijk de la noble sauvage. Maar hij raakte totaal gedesillusioneerd. Ten eerste, nee, de bananen vielen niet zomaar van de bomen. Hij moest ervoor werken en vissen en jagen. Dat kon hij helemaal niet. En wat deed hij? Hij importeerde duur voedsel om in leven te blijven. Er waren allerlei ziekten. En het was daar helemaal niet makkelijk leven en overleven. En er waren wel degelijk strikte morele codes om de boel een beetje op orde te houden. En de mooie meisjes die Gauguin wilde schilderen, die werden niet in zijn nabijheid toegelaten. En hij moest meisjes inhuren die zich wilden laten schilderen door hem. Niemand heeft ooit iemand ontmoet die van nature goed is. Ja, Jezus en Maria, dat weten we uiteraard, maar daar hebben we het even niet over. Niemand heeft ooit iemand ontmoet die van nature goed is. Rousseau zelf? Nee, die ook niet. Hij zag zichzelf als een voorbeeldig educator van de mensheid. En dat is vreemd. Hij wist alles van opvoeden en als je het maar zo deed, dan was het allemaal geweldig. Had hij kinderen? Zeker 5. En hoe had hij die opgevoed? Niet. Hij bracht ze alle 5 meteen na de geboorte naar een weeshuis. I rest my case, zou ik willen zeggen. Hoe komt het dan? We zijn weer terug even bij de erfzonde. Het goede wat ik wil doen, dat doe ik niet, zegt Paulus. En het slechte wat ik niet wil doen, dat doe ik wel. Hoe komt dat toch? Ja, hij weet van het kwaad. Hij wordt er niet moedeloos van. Waarom? Hij weet, God bestaat ook nog, Jezus bestaat ook nog. En die Bijbel, waar gaat die over? Hoe God ons wil terugvoeren naar het paradijs. En die erfzonde, Adam, ja, die moest het paradijs verlaten. En dan die vraag van God, Adam, waar ben je? Adam, waar ben je? Waar ben je nu zo los van mij? Hoe moet je je weg nog zien te vinden? En die Bijbel, dat is eigenlijk een instructieboek hoe we terug bij God kunnen komen. Erfzonde is het gevolg van het weigeren van dat instructieboek waar we het eerder over hadden, om dat te volgen. Het instructie was van alle bomen mag je eten, maar niet van deze ene. En daar mogen we God niet de schuld van geven. Wat is de weg naar het paradijs? Niet de weg van Rousseau. Niet de weg van Gauguin of die advertentie op die bus. De weg van Jezus. Ik moet denken aan het waar gebeurde verhaal van tsaar Peter de Grote. Die wilde zijn land verbeteren. En daar wilde hij onder andere door scheepsbouw te verbeteren. En wat deed hij? Hij ging undercover en naar een Nederlandse scheepswerf. Hij wist, die zijn daar goed in, die gekke Nederlanders. En ik wil leren hoe dat gaat. En dan ging je undercover, ging je daar naartoe. Wat wil ik daarmee zeggen met dit onnozele gegeven? God, die gaat ook undercover naar de mensheid. Hij wordt kind. En wie ziet daar nou meteen God in? Niemand. In die zin is hij undercover. Hij gaat naar de mensheid. Hij ziet onze ellende, hij ziet onze moeilijkheden. En als mens kunnen we hem uiteindelijk ontmoeten en zien en verstaan en zijn aanwijzingen volgen en zijn voorbeeld zien. En daar gaan we het de volgende aflevering over hebben.
Adam, daar ben je. Adam, mijn zoon. Adam, daar ben je. Kom maar gewoon.
U luisterde naar Adam, waar ben je? Een podcast met monsieur Rob Mutsaerts, hulpbisschop van Bisdom Den Bosch. Door de heldere uiteenzetting van het katholieke geloof is de podcast geschikt voor beginners, maar ook voor gevorderden die het allemaal weer eens op een rijtje willen zetten.
Kom maar gewoon, Adam, daar ben je, mijn eigen kind. Adam, kom, blijf nu, je wordt door mij bemind.